From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182ste algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President
Henry B. Eyring, eerste raadgever van het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Broeders en zusters, wij heten u nu welkom vanmiddag in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 182ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen en Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door het Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Bonnie Goodliffe en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent de bijeenkomst met The Day Dawn is Breaking, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Octaviano Tenorio, die deze conferentie is ontheven als lid van de 70. Het koor zingt vervolgens Did You Think to Pray? Na de koorzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Robert D. Hales en Richard D. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door broeder Russell T. Oskethorpe, algemeen zondagsschoolpresident.
Our dear Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons heeft toegestaan om weer aanwezig te zijn en te luisteren naar de boodschappen die uw dienstknechten voor deze gelegenheid hebben opgesteld. Wij bidden dat uw zegen zal zijn bij ieder die heeft deelgenomen aan deze bijeenkomst en dat we bereidwillig zullen zijn en in staat om ons getuigenis te sterken en voort te gaan in de werken van uw Zoon Jezus Christus met een bereidwilligheid om tot het einde toe te volharden. Dat we mogen leren om u te aanbidden, Vader, in de naam van Jezus Christus. Met reine handen en zuivere harten. En mogen wij ook naar uw heilig tempel gaan, zo vaak als mogelijk. En daar heilig verbonden sluiten met u, opdat u ons moogt toestaan en onze voorouders om terug te keren in uw aanwezigheid. Zegen de profeet Thomas S. Manson. En geef hem gezondheid en inspiratie om ons te blijven leiden in ons leven. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Did you think to pray?
What does it mean to be a Christian?
Wat houdt het in om een christen te zijn? Een christen heeft geloof in de Heer Jezus Christus. Hij gelooft dat hij de letterlijke Zoon van God is. Dat hij door zijn Vader is gezonden om voor onze zonden te lijden. In de alles overtreffende liefdesdaad die we de verzoening noemen. Een christen gelooft dat we ons door de genade van God, van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus kunnen bekeren. We kunnen anderen vergeven, de geboden onthouden en het eeuwig leven beërven. Het woord christen geeft aan dat we de naam van Christus op ons nemen. We doen dat door ons te laten dopen en door handoplegging de gaven van de Heilige Geest te ontvangen van hen die zijn priesterschapsgezag dragen. Een christen weet dat Gods profeten door de eeuwen heen van Jezus Christus hebben getuigd. Diezelfde Jezus verscheen, vergezeld van onze hemelse Vader, in het jaar 1820 aan de profeet Jozef Smit en bracht het evangelie terug, alsmede de organisatie van zijn oorspronkelijke kerk. Door schriftuur en het getuigenis van de profeet Jozef Smit weten we dat God, onze hemelse Vader, een verheerlijkt en vervolmaakt lichaam van vlees en been heeft. Jezus Christus is zijn enige geboren zoon in het vlees. De Heilige Geest is een geestpersoon met als taak om van de Vader en de Zoon te getuigen. De Godheid bestaat uit drie afzonderlijke en onderscheiden personen die eensgezind zijn in de doelen die zij nastreven. Is er met deze leerstellingen als het fundament van ons geloof enige ruimte voor twijfel of dispuut aangaande het feit dat wij christenen zijn? Maar voor elke christen blijft er nog een eenvoudige vraag over. Wat voor christen ben ik? Of met andere woorden, hoe goed slaag ik in mijn pogingen om Christus te volgen? Denk eens met mij na over iets dat twee discipelen van Christus meemaakten. Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen. Want zij waren vissers. En hij zeide tot hen, Komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Tegenwoordig hebben wij als christenen de kans om onmiddellijke en beslissende actie te ondernemen. Net als Petrus en Andreas. En zij lieten terstond hun net liggen en volgden hem. Ook wij worden opgeroepen om onze netten te laten liggen, om wereldse gewoonten en tradities af te wijzen. Ook wij worden opgeroepen om onze zonden te verzaken. Jezus riep de scharen tot zich en zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Onszelf godloos gedrag ontzeggen is het begin van onze bekering, die een grote verandering van hart teweeg brengt, totdat wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen. Die verandering, die wij bekering noemen, is alleen mogelijk door de Heiland. Jezus heeft beloofd, indien de mensen tot mij komen, zal ik hun zwakheid tonen. En mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen. Want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben in mij, zal ik zwakke dingen sterk voor hen laten worden. Worden wij nieuw in Christus, dan verandert onze aard en willen wij onze oude levenswijze niet meer oppakken. Getrouwe christenen zullen echter altijd gezegend worden met moeilijkheden en teleurstellingen. Als die zuiverende moeilijkheden zich voordoen, kunnen we in de verleiding komen om terug te keren naar onze oude wegen. Na zijn kruisiging verscheen de heiland aan de vrouwen en vertelde ze dat de broeders hem in Galilea zouden vinden. Toen senior apostel Petrus terugkeerde naar Galilea, keerde hij ook terug naar bezigheden die hij kende, die voor hem vertrouwd waren. Hij zei dat hij ging vissen en hij nam enkele discipelen mee. Petrus en de anderen visten de hele nacht zonder iets te vangen. De volgende ochtend verscheen Jezus op de oever en riep tot hen over het water: werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip. Johannes herkende onmiddellijk de stem van de heiland en Petrus sprong meteen in het water en zwom naar de kant. De discipelen die in de boot bleven, volgden zijn aanwijzing op en ontdekten al snel dat hun netten wonderbaarlijk vol waren. Tot de christenen die zijn teruggekeerd naar hun oude, minder getrouwe wegen, zeg ik, denk eens na over het goede voorbeeld van Petrus. Stel niet uit, kom luisteren naar de stem van de meester en herken die. En keer dan meteen terug naar hem en neem opnieuw zijn overvloedige zegeningen in ontvangst. Toen de broeders weer terugkeerden naar de oever, ontdekten ze een feestmaal met vis en brood. Komt en houd de maaltijd, nodigde de heiland uit. Terwijl hij ze te eten gaf, vroeg hij Petrus tot 3 keer toe: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Toen Petrus zijn liefde voor hem uitsprak, zei de heiland tegen hem: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Dat is de oproep van Christus aan alle christenen in deze tijd. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Breng mijn evangelie aan jong en oud. Beur ze op, zegen ze, troost ze, bemoedig ze en bouw ze op. Vooral hen die anders denken en geloven dan wij. Wij wijden zijn lammeren bij ons thuis, door de manier waarop wij het evangelie naleven. Door de geboden te onderhouden, te bidden, de schriften te bestuderen en zijn voorbeeld te volgen door liefde te geven. Hij voedt zijn schapen in de kerk door ons dienstbaar te maken in priesterschapsquorums en hulporganisaties. En wij voeden zijn schapen in de hele wereld door christelijke naasten te zijn, zuivere godsdiensten beoefenen, door de weduwe te bezoeken, de wezen en de armen en alle behoeftigen te dienen. Voor velen kan de oproep om een christen te zijn veel eisend en zelfs overweldigend lijken. Maar we hoeven niet bang te zijn of ons incapabel te voelen. De heiland heeft beloofd om ervoor te zorgen dat we opgewassen zijn tegen ons werk. Hij zeide tot hen: komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Volgen wij hem, dan zegent hij ons met gaven, talenten en de kracht om zijn wil te doen. Stelt hij ons in staat om het vertrouwde achter ons te laten en dingen te doen die we nog nooit eerder hebben gedaan. Dat kan inhouden dat we onze buren over het evangelie vertellen, mensen redden die geestelijk verloren waren, op voltijdszending gaan, werken in de tempel, een kind met beperkingen opvoeden, de verloren zoon liefhebben, een zieke partner verzorgen, misverstanden of kwalen verduren. Het betekent dat we ons voorbereiden om gehoor te geven aan zijn oproep door te zeggen: ik ga daar waarheen gij mij zendt. Ik spreek dan wat gij mij te spreken geeft. Wat gij wilt, zal ik wezen, o Heer.
To be who Heavenly Father wants us to be.
Het betekent dat we zijn wie onze hemelse Vader wil dat we zijn. Dat we Jezus Christus volgen. Ik getuig dat hij ons voortdurend roept om hem te volgen. Als u nog maar net de christelijke toewijding van heiligen de laatste dagen aan het ontdekken bent. Of als u niet zo actief bent geweest in de kerk en hem weer wilt volgen. Vrees dan niet. De eerste discipelen van de heiland waren allen nieuwe leden van de kerk. Pas bekeerd tot zijn evangelie. Jezus onderwees ieder van hen geduldig. Hij hielp ze om hun taken uit te voeren. Hij noemde hen zijn vrienden en legde zijn leven voor hen neer. En hij heeft dat ook voor u en voor mij gedaan. Ik getuig dat we door zijn oneindige liefde en genade christenen kunnen worden. Denk eens na over de volgende christelijke eigenschappen. Hoe goed zijn we die bij onszelf aan het verbeteren? Christelijke naastenliefde. De heiland waardeerde iedereen. Hij was vriendelijk en barmhartig voor iedereen. Hij liet de 99 achter om de 100ste te zoeken. Want zelfs de haren van ons hoofd zijn alle geteld voor hem. Christelijk geloof. Ondanks verleiding, beproeving en vervolging vertrouwde de heiland op onze hemelse Vader. En koos hij ervoor om zijn geboden getrouw en gehoorzaam te zijn. Christelijke opoffering. De heiland gaf tijdens zijn leven van zijn tijd, zijn energie en gaf uiteindelijk met de verzoening van zichzelf, zodat al Gods kinderen konden opstaan en de kans krijgen om het eeuwige leven te beërven. Christelijke zorg. De heiland hielp net als de barmhartige Samaritaan voortdurend de mensen om hem heen door hen te redden, lief te hebben en te verzorgen, ongeacht hun cultuur, geloof of omstandigheden. Christelijk dienstbetoon. Water putten uit een bron. Vis bakken of stoffige voeten wassen. De heiland bracht zijn dagen in dienst van anderen door. Hij verhief de afgematten en sterkte de zwakken. Christelijk geduld. De heiland wachtte in zijn eigen verdriet en lijden op zijn Vader. En hij wacht geduldig tot wij tot onszelf komen en naar huis gaan. Christelijke vrede. Tijdens zijn bediening spoorde hij aan tot begrip en bevorderde hij vrede. Vooral onder zijn discipelen onderwees hij dat christenen niet met andere christenen moeten twisten. Wat hun meningsverschillen ook zijn. Christelijke vergevingsgezindheid. Hij leerde ons dat we hen moeten zegenen die ons vervloeken. En hij gaf ons een voorbeeld door te bidden dat zij die hem kruisigden vergeven mochten worden. Christelijke bekering. Net als Petrus en Andreas herkennen veel mensen de waarheid van het evangelie zodra ze het horen. Ze komen onmiddellijk tot bekering. Bij anderen kan het langer duren. In een openbaring bij monden van Jozef Smit heeft de heiland gezegd: hetgeen van God is, is licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Jezus de Christus is het licht en de verlosser der wereld, de geest der waarheid. Christelijke volharding tot het einde. De heiland gaf het zijn hele leven niet op om de wil van zijn Vader te doen. Maar hij ging door met goedheid, genade en waarheid te betrachten tot het eind van zijn sterfelijk leven. Dat zijn enkele kenmerken van hen die naar de stem van de heiland luisteren en hem volgen. Als een van zijn bijzondere getuigen op aarde geef ik mijn christelijk getuigenis dat hij u vandaag roept: kom hier, volg mij. Kom en bewandel het pad dat voert naar eeuwig geluk, vreugde en eeuwig leven in het koninkrijk van onze hemelse Vader. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Dank u, Arling Hales. We houden van u. De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith sublieme leer geopenbaard over de heilige verordening van de doop. Dat licht kwam terwijl andere christelijke kerken leerden dat de dood bepalend was voor het onherroepelijke en eeuwige lot van de ziel. Men leerde dat de gedoopten werden beloond met eindeloze vreugde, terwijl alle andere eeuwige kwelling zonder hoop op verlossing wachtte. De openbaring van de Heer dat de doop met het juiste priesterschapsgezag plaatsvervangend kon worden verricht voor de doden, doet recht aan zijn volgende uitspraak: tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. De plaatsvervangende doop maakt deze essentiële verordening mogelijk voor alle waardige overledenen die er bij hun leven van verstoken waren. Deze heerlijke leer beklemtoont de allesomvattende aard van de verzoening van Jezus Christus. Hij stelt iedere bekeerlijke ziel heil in het vooruitzicht. Zijn verzoening heeft de dood overwonnen. En hij biedt de waardige overledenen de kans om alle heilsverordeningen plaatsvervangend te ontvangen. In een brief die Joseph Smith ruim 150 jaar geleden schreef, verklaarde hij: de heiligen hebben het voorrecht om zich te laten dopen voor hun overleden bloedverwanten, die het evangelie in de geest hebben ontvangen bij monden van wie zijn gemachtigd om tot hen te prediken. De heiligen die dit werk voor hun overleden bloedverwanten verwaarlozen, doen dat met gevaar voor hun eigen heil. De profeet Elia droeg de sleutels voor het plaatsvervangende werk over aan Joseph Smith in de Kirtland Temple, volgens de eerdere belofte van de Heer. En ik citeer: hij zal in het hart der kinderen de aan de vaderen gedane belofte planten. En het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen wenden. Einde citaat. Verdere openbaring van aan Joseph Smith en daarop volgende profeten heeft meer inzicht en de mogelijkheden verschaft voor tempelwerk en het familiehistorische werk dat daaraan verbonden is. Elke profeet sinds Joseph Smith heeft de absolute noodzaak beklemtoond om alle verordeningen te ondergaan voor onszelf en voor onze overleden voorouders. Tempelwerk en familiegeschiedenis vormen één werk dat in twee helften is verdeeld. Ze gaan samen zoals de verordeningen van de doop en de gaven van de Heilige Geest. Sommige leden zijn vanwege hun gezondheid of de afstand tot een tempel niet goed in staat om beide werken te verrichten. President Hunter heeft gezegd: we moeten in de tempel eerst de priesterschapsverordeningen ondergaan die voor onze eigen verhoging noodzakelijk zijn. Dan moeten we het benodigde werk doen voor hen die zelf niet de kans hebben gehad in dit leven het evangelie te aanvaarden. Het werk voor anderen gaat in twee fasen. Eerst onderzoeken we onze familiegeschiedenis om vast te stellen wie onze voorouders zijn. Dan verrichten we de tempelverordeningen om hun dezelfde mogelijkheden te geven die de levenden hebben. Maar er zijn veel leden van de kerk die maar beperkt naar de tempel kunnen. Ze doen wat in hun vermogen ligt. Ze doen onderzoek naar hun familiegeschiedenis en laten de tempelverordeningen door anderen doen. Aan de andere kant zijn er ook leden die tempelwerk verrichten, maar hun eigen voorgeslacht niet uitzoeken. Hoewel ze een heilige dienst verrichten door anderen te helpen, ontzeggen zij zichzelf een zegening die door niet naar hun voorouders te zoeken, zoals God bij monden van de hedendaagse profeten heeft geboden. Ik heb ondervonden dat zij die hun familiegeschiedenis onderzoeken en dan in de tempel werken voor de mensen van wie zij de namen hebben gevonden, de vreugde van beide helften van de zegening zullen ervaren. Einde citaat. Onze Vader in de hemel wil ieder van ons beide helften van de zegening van dit essentiële plaatsvervangende werk laten ervaren. Hij heeft ons door anderen laten zien hoe we daarvoor in aanmerking komen. Het is aan u en mij om de hand te leggen op die zegeningen. Elk werk dat u in de tempel doet is goed besteden tijd, maar plaatsvervangend verordeningen ondergaan voor een van uw eigen voorouders maakt de tijd in de tempel nog heiliger, waaruit nog meer zegeningen zullen voortvloeien. Het eerste presidium heeft verklaard dat we in eerste instantie verantwoordelijk zijn om onze eigen voorouders te traceren. Zoeken jullie, jonge mensen, een efficiënte manier om de invloed van de tegenstander uit je leven te bannen? Ga dan aan de slag om je voorouders te traceren. Maak hun namen klaar voor de heilige plaatsvervangende verordeningen in de tempel. En ga dan naar de tempel om als plaatsvervanger de verordeningen van de doop en van de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Later zul je ook in staat zijn om deel te nemen aan de andere verordeningen. Ik kan me geen betere bescherming tegen de invloed van de tegenstander in je leven indenken. In het zendingsgebied Rostov, Rusland, werd de jeugd uitgenodigd om ieder 2000 namen te indexeren en vervolgens minstens één naam van hun eigen familie voor tempelverordeningen in te sturen. Wie dit doel wisten te halen, mochten met een lange reis mee naar de nieuwe Kiev-tempel in Oekraïne. Een jonge man bracht zijn ervaring als volgt onder woorden. Ik was heel vaak met computerspelletjes bezig. Toen ik met indexeren begon, had ik geen tijd meer om te spelen. Eerst dacht ik, oh nee, wat nu? Maar toen dit project voorbij was, had ik helemaal geen zin meer in computerspelletjes. Genealogisch werk is iets wat we hier op aarde kunnen doen en wat blijvende waarde heeft in de hemel. Einde citaat. Veel getrouwe heiligen hebben hun stamboom uitgezocht en reserveren namen van hun overleden verwanten via Family Search om de plaatsvervangende verordeningen door hun eigen familieleden te laten verrichten. Namen reserveren geeft leden een redelijke termijn om de verordeningen voor hun voorouders en andere verwanten te verrichten. Er zijn momenteel 12 miljoen namen en miljoenen bijbehorende verordeningen gereserveerd. Veel namen zijn al jarenlang gereserveerd. Gevonden voorouders zijn ongetwijfeld opgetogen en verwachtingsvol wanneer hun namen voor verordeningen zijn vrijgegeven. Maar ze zijn wellicht niet erg blij wanneer ze nog langer moeten wachten tot hun verordeningen zijn gedaan. Wij sporen degene onder u die veel namen hebben gereserveerd aan om er samen met andere leden uit uw familie of uit uw wijk en ring aan te werken. Dat u kunt daartoe tempelkaarten aan leden uit uw wijk en ring geven die bereid zijn om te helpen. U kunt de namen met behulp van het Family Search computersysteem ook rechtstreeks naar de tempel insturen. Die werkwijze volgt Cindy Blevins uit Casper, Wyoming in de Verenigde Staten al jaren. Zuster Blevins heeft zich als tiener laten dopen en is de enige in haar familie die lid van de kerk is geworden. Ze heeft een enorme hoeveelheid genealogisch werk verricht. Maar er zijn veel te veel namen om haar en haar directe familie voor te laten werken. Daarom heeft zuster Blevins de namen naar de tempel ingestuurd. Het tempelwerk ervoor is naar haar zeggen vaak al binnen enkele weken gedaan. Doorgaans in een van de twee tempels in haar nabije omgeving. Ze vindt het een prettig idee dat wellicht ook vrienden en buren uit haar eigen wijk en ring het werk voor haar voorouders verrichten. Ze waardeert hun inzet in dat opzicht. Wat ze voor haar voorouders doen. Mijn geliefde vrouw Janine was dol op familiehistorisch onderzoek. Toen onze kinderen nog jong waren, paste zij en haar vriendinnen beurtelings bij elkaar op, zodat ze een paar uur per week onze familielijnen kon uitpluizen. En eigenlijk was dat mijn familielijn. Nadat onze jongste het huis uit was, schreef ze in het dagboek: ik heb net een besluit genomen en wil het wel van de daken schreeuwen. De vroegere slaapkamer van Mike is mijn genealogiewerkkamer geworden. De kamer is erg geschikt om in te werken en om de gegevens te ordenen. Ik ga mij nu bezighouden met het zoeken naar familienamen en indienen van de namen naar de tempel. Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan. Een andere dagboekaantekening luidt: het wonder voor mij deed zich voor in het kantoor voor familiegeschiedenis van Mel Olsen, die mij een afdruk overhandigde van al mijn bekende stamboomlijnen op basis van de update van de computergegevens in het voorouderarchief, die naar de genealogische vereniging worden gestuurd. Ze waren voornamelijk afkomstig uit het Vier Generaties programma, waartoe de kerk vele jaren geleden had opgeroepen. Ik was overweldigd door de gedachte aan de enorme taak die voor me lag. Om alle onderzoeksgegevens over mijn voorouders van verschillende familieorganisaties te verzamelen en allemaal in de computer in te voeren voor de eerste keer, voor de eerste geautomatiseerde verspreiding van het voorouderarchief. En daar lag alles. Zo prachtig en overzichtelijk afgedrukt voor mij op het bureau. Ik was zo blij en zo overweldigd dat ik er verbijsterd naar zat te kijken. En toen begon te huilen van blijdschap. Zo blij was ik. Voor iemand die 30 jaar lang zo vasthoudend en zo zorgvuldig onderzoek heeft gedaan, is de automatisering van al deze gegevens werkelijk fantastisch. En dan te bedenken dat honderdduizenden mensen nu of binnenkort grote hoeveelheden volkstellingsgegevens en schijven met eigen onderzoeksgegevens beschikbaar gaan maken voor de computer. Ik ben zo enthousiast. Het is echt het werk van de Heer en Hij stuurt het. Einde citaat. Ik hou van je, Janine. Ik heb genoeg van de vruchten van dit sublieme werk geproefd om te weten dat de sleutels die Elia aan Joseph Smith teruggaf, ons hart doet uitgaan naar en ons in verbinding brengt met onze voorouders die wachten op onze hulp. Door onze inspanningen in heilige tempels hier op aarde en met het gedelegeerde gezag van de Heiland ontvangen onze voorouders de heilsverordeningen waardoor zij eeuwig geluk kunnen ervaren. In het verleden is men op basis van een individueel getuigenis van dit heilige werk ieder voor zich aan de slag gegaan. Het leek wel op het eigenhandig oogsten van al het graan in het hele land. Tegenwoordig worden talloze grote combines ingezet. Samen kunnen en zullen we het benodigde werk volbrengen. Ik getuig dat de geest van Elia het hart van vele kinderen van onze vader over de hele wereld raakt. Waardoor het werk voor de doden in een ongekend tempo wordt versneld. Maar hoe zit het met u? Hebt u gebeden over het werk van uw eigen voorouders? Zet die dingen in uw leven aan de kant die niet echt belangrijk zijn. Besluit om iets te doen wat eeuwige gevolgen heeft. Misschien hebt u al een ingeving gehad om uw voorouders te traceren, maar voelt u zich geen genealoog? Ziet u nu in dat u dat niet meer hoeft te zijn? Het begint allemaal met liefde en met een oprecht verlangen om mensen achter de sluier te helpen die zichzelf niet kunnen helpen. Informeer eens om u heen. U zult vast iemand in uw omgeving vinden die u kan helpen slagen. Dit werk is een geestelijk werk waarbij aan beide kanten van de sluier immens wordt samengewerkt en waar hulp in beide richtingen voorhanden is. Waar u ook in de wereld bent, met gebed, met geloof, vastberadenheid, ijver en enige opoffering kunt u een grote en krachtige bijdrage leveren. Begin nu. Ik beloof u dat de Heer u een weg zal helpen vinden. En u zult er een fantastisch gevoel aan overhouden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
Afgelopen zomer verscheen een artikeltje dat ik had geschreven in de Ensign. Mijn zoon stuurde me een e-mail waarin hij schreef: Pa, misschien kun je ons waarschuwen als er een artikel van je wordt gepubliceerd. Ik antwoordde: ik wilde alleen maar zien of je de kerktijdschriften wel las. Hij schreef terug en legde uit dat zijn dochtertje van 10, ik citeer, voor de proef was geslaagd. Zij haalde de Ensign uit de brievenbus, ging naar binnen en begon erin te lezen. Toen kwam ze naar onze kamer en liet ons uw artikel zien. Mijn kleindochter las de Ensign omdat ze wat wilde leren. Ze handelde uit zichzelf door haar keuzevrijheid te gebruiken. Het eerste presidium heeft onlangs nieuwe leermiddelen voor jongeren goedgekeurd die uitgaan van het natuurlijke verlangen dat jonge mensen hebben om het evangelie te leren, na te leven en anderen erover te vertellen. Deze nieuwe leermiddelen zijn nu online te bekijken. In januari gaan we ze in de lessen gebruiken. Als de Heiland onderwees, stond de keuzevrijheid van de leerling voorop. Hij liet ons niet alleen zien wat we anderen moeten leren, maar ook hoe we dat moeten doen. Hij concentreerde zich op de behoeften van de leerling. Hij hielp mensen om zelf de waarheid te ontdekken. Hij luisterde altijd naar hun vragen. Met deze nieuwe leermiddelen zullen we ertoe bijdragen dat we allemaal thuis in de les leren en onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland. Doen wij dat, dan geven we gehoor aan zijn uitnodiging: kom hier, volg mij. Net zoals Elder Hales juist zo prachtig aan ons heeft gezegd. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe leermiddelen zag ik leidinggevenden en leerkrachten in hulporganisatie en seminarie samen overleggen met ouders om in de behoeften van hun leerlingen te kunnen voorzien. Ik heb jonge vrouwen in hun lessen en jonge mannen in hun Aaronisch priesterschapsquorums en jongeren in hun zondagsschoollessen hun keuzevrijheid zien gebruiken en zelfstandig zien handelen. Een zondagsschoollerares vroeg zich af hoe ze twee autistische jonge mannen kon helpen om hun keuzevrijheid te gebruiken en zelfstandig te handelen. Toen ze de klasleden vroeg om te vertellen wat ze leerden, was ze bezorgd dat deze twee jonge mannen dat misschien zouden weigeren. Maar ze weigerden niet. De ene stond op om te vertellen wat hij had geleerd en toen vroeg hij zijn autistische klasgenoot om hulp. Wanneer de eerste moeilijk uit zijn woorden kwam, fluisterde zijn klasgenoot hem wat in, zodat hij het gevoel kon hebben dat hij het er goed vanaf bracht. Die dag onderwezen ze allebei. Ze onderwezen wat de Heiland onderwees, maar ze onderwezen ook hoe de Heiland onderwees. Als de Heiland onderwees, deed hij dat uit liefde voor degene die hij onderwees. Net zoals de klasgenoot had voor zijn vriend. Als we zijn woord leren en onderwijzen naar zijn voorbeeld, geven we gehoor aan zijn uitnodiging, kom hier, volg mij. We volgen hem dan één stap tegelijk. Met elke stap komen we dichter tot de Heiland. We veranderen. De Heer wist dat geestelijke groei niet in één keer plaats zou vinden. Die vindt geleidelijk plaats. Telkens als we zijn uitnodiging aannemen en ervoor kiezen om hem te volgen, maken we vooruitgang op de weg naar een volledige bekering. Bekering is het doel van al het leren en onderwijzen in het evangelie. Bekering is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een levenslang streven om meer op de Heiland te gaan lijken. Ouderling Dallin H. Oaks heeft ons eraan herinnerd dat alleen weten niet genoeg is. Om tot bekering te komen moeten we doen en worden. Dus leren voor onze bekering is een voortdurend proces van weten, doen en worden. En zo zijn er voor onderwijzen, voor bekering, fundamentele leer, uitnodigingen tot doen en beloften van zegeningen vereist. Als we in ware leer onderwijzen, helpen we de leerling met het weten. Nodigen we anderen uit om te handelen, dan helpen we ze om te doen, ofwel de leer na te leven. En als de zegeningen komen die de leer heeft beloofd, veranderen we. Net als Alma kunnen we dan een nieuw schepsel worden. De nieuwe leermiddelen voor jongeren hebben één voornaam doel. Jongeren helpen om zich te bekeren tot het evangelie van Jezus Christus. Onlangs zag ik een jonge man in een zondagsschoolles voor jongeren zelf waarheid ontdekken. Toen ik merkte dat hij moeite had om de verzoening op zijn eigen leven te betrekken, vroeg ik hem of hij ooit vergeving had gevoeld. Hij antwoordde ja. Zo als die keer dat ik iemands neus brak tijdens een voetbalwedstrijd. Dat verwacht ik niet dat hij dat zou zeggen. Dat vond ik heel naar. Ik vroeg me af wat ik moest doen om me prettiger te voelen. Dus ging ik naar zijn huis en vroeg hem om vergeving. Maar ik wist dat ik nog meer moest doen. Dus bad ik. En toen kreeg ik het gevoel dat mijn hemelse vader me ook vergaf. Dat is wat de verzoening voor mij betekent. Toen hij dat vertelde, las hij voor uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij getuigde vervolgens van de kracht van de verzoening. Die leerstelling was toen geen abstract denkbeeld meer voor de jonge man. Het ging deel van zijn leven uitmaken omdat hij zelf een vraag stelde en toen zijn keuzevrijheid gebruikte om te handelen. Deze jonge man maakte vooruitgang op de weg tot bekering en zijn klasgenoten ook. Ze concentreerden zich door schriftstudie op een fundamentele leerstelling. Ze pasten die gewijde woorden toe op hun eigen leven en getuigden vervolgens van de zegeningen die ze hadden ontvangen door de leer na te leven. Bij ons onderwijs in het evangelie van Jezus Christus concentreren we ons op de woorden van hedendaagse profeten. We steunen op gewijde teksten om ons geloof te vergroten, ons getuigenis op te bouwen en iedereen te helpen om volledig tot bekering te komen. De nieuwe leermiddelen voor jongeren zullen allen die ze gebruiken helpen om Gods woord te begrijpen en na te leven. Ik hield eens tijdens een les in Costa Rica een exemplaar van de onderwijzer geen grotere roeping omhoog en vroeg, wie heeft dit boek? Bijna iedereen stak de hand op. Met een glimlach zei ik, en ik durf te wedden dat u er bijna dagelijks in leest. Tot mijn verrassing stak een zuster op de voorste rij haar hand op, ten teken dat ze er inderdaad dagelijks in las. Ik vroeg haar om naar het podium te komen en het uit te leggen. Ze zei, ik lees elke ochtend in het Boek van Mormon. Daarna lees ik in onderwijzen geen grotere roeping, zodat ik mijn kinderen het beste kan leren wat ik net zelf heb geleerd. Zij wilde zijn woord leren en onderwijzen zoals hij het deed. Dus bestudeerde zijn woord in de schriften en bestudeerde vervolgens de manier om in zijn woord te onderwijzen, zodat haar kinderen volledig tot bekering konden komen. Haar methode om het evangelie te leren en erin te onderwijzen bestond, denk ik, uit toch meer dan één stap. Ze besloot iets te doen. En hoe meer ze deed, waarvan ze wist dat het van haar verwacht werd, hoe meer de Heer haar sterkte om op zijn manier te leven. Soms kan de weg naar bekering lang en zwaar zijn. Mijn zwager was 50 jaar niet actief in de kerk. Pas toen hij in de 60 was, begon hij de uitnodiging van de Heiland om terug te komen aan te nemen. Veel mensen hielpen hem daarbij. Een huisonderwijzer stuurde hem, en denk hier eens over na, elke maand lang, 22 jaar lang, elke maand een wenskaart. Maar hij moest zelf besluiten dat hij terug wilde komen. Hij moest zijn keuzevrijheid gebruiken. Hij moest die eerste stap doen. En toen nog één en nog één. Nu zijn zijn vrouw en hij aan elkaar verzegeld en is hij lid van de bisschop. Onlangs hebben we hem de video's laten zien die zijn gemaakt om de leidinggevende en leerkrachten te helpen met het gebruik van de nieuwe leermiddelen. Na het bekijken van de video's leunde mijn zwager achterover in zijn stoel en zei, met enige emotie in zijn stem, misschien zou ik niet zijn afgedwaald als ik dat als jongen had gezien. Enkele weken geleden ontmoette ik een jongeman die het moeilijk had. Ik vroeg hem of hij lid van de kerk was. Hij zei dat hij agnosticus was, maar dat hij ooit wel iets met de kerk te maken had gehad. Toen ik hem vertelde over mijn roeping in de zondagsschool en dat ik een toespraak zou houden tijdens de algemene conferentie, zei hij, nou, als u een toespraak houdt, zal ik naar die bijeenkomst kijken. Ik hoop dat hij vandaag kijkt. Ik weet dat hij, als hij kijkt, en dat hoop ik echt, dan weet ik dat hij iets geleerd heeft. Dit conferentiecentrum is een unieke plek om te leren en onderwijs te geven voor bekering. Als we de beginselen naleven die we leren van de mannen die wij steunen als profeten, zieners en openbaarders, leren we naar het voorbeeld van de heiland. We doen dan een stap om dichter bij hem te komen. Nu deze conferentie ten einde loopt, nodig ik ieder in mijn gehoor uit om die stap te doen. Net als de Nefieten van oud kunnen wij dit doen. Ga daarom naar huis en overweeg de dingen die zijn gezegd en vraag de Vader in zijn naam om te kunnen begrijpen. Wij willen dat elke jongere begrip krijgt. We willen dat ze het evangelie van Jezus Christus dagelijks leren, onderwijzen en naleven. Dat is wat de Heer wil dat zijn kinderen doen. Of je nu een kind, jongere of volwassene bent, ik nodig je uit om te komen en te volgen in zijn voetspoor. Ik getuig dat de Heer ons bij elke stap zal sterken. Hij zal ons helpen om de rest van de weg af te leggen. Als ze dan hindernissen opdoemen, gaan we gewoon door. Als twijfel ons bekruipt, gaan we gewoon door. We keren niet om, we dwalen niet af. Ik getuig dat God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus leven. Ik getuig dat de Heiland ons wenkt en ons net zoals vroeger uitnodigt om tot hem te komen. Wij kunnen allemaal zijn uitnodiging aannemen. Wij kunnen allemaal zijn woord leren, onderwijzen en het naleven naar zijn voorbeeld door een stap te doen en dichter tot de Heiland te komen. Doen we dat, dan komen we echt tot bekering. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Rejoice, the Lord is King. Verblijdt u in de Heer, lofzang 42. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson en Don R. Clark van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen. Dit is de 182e algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Oh, Not long ago, several of us in the Nash family hiked to the top.
Onlangs zijn we met een deel van onze familie naar de top van Hayuna Picchu geklommen. Een hoge bergtop naast de oude Inca-ruïnes van Machu Picchu in de bergen van Peru. Het was een zeer steile klimtocht met adembenemende uitzichten en duizelingwekkende hellingen. Helaas zijn er wel eens klimmers van dat smalle, steile pad gevallen en daarbij omgekomen. Om verdere tragedies te voorkomen zijn er nu sterke kabels bevestigd aan het rotsgesteente langs de berghellingen van Hayuna Picchu. We hielden ons bij het klimmen goed aan die kabels vast en bereikten zo veilig de top. En het uitzicht was weergaloos. Net als het pad op Hayuna Picchu is onze aardse reis een steile en moeilijke klimtocht, waarbij we de hulp van onze hemelse Vader nodig hebben om die goed te volbrengen. Daarom heeft Hij de beginselen en verordeningen van het evangelie ingesteld om ons tot de Heiland en zijn reddende macht te brengen. Het eerste van die beginselen, geloof in de Heer Jezus Christus, is als de kabels op Hayuna Picchu. Als het goed en stevig is verankerd aan de rots van onze Verlosser, helpt ons geloof ons veilig op het evangeliepad omhoog te klimmen, alle aardse moeilijkheden te overwinnen en terug te keren naar de verheven tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Alle dingen worden door geloof vervuld. Geloof is een krachtig actiebeginsel. Het is niet volmaakte kennis van dingen hebben. Indien wij dus geloof hebben, hopen wij op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn. Het is de zekerheid die we door onze kennis hebben verkregen en die ons tot handelen aanzet om het voorbeeld van de Heiland te volgen en ons gebedsvol aan zijn geboden te houden, zelfs in tijden van opoffering en beproeving. Geloof bezorgt ons de kracht van de Heer in de vorm van onder meer hoop op goede dingen die komen gaan, op wonderen die ons geloof bevestigen en goddelijke bescherming in geestelijke en stoffelijke zaken. Uit het leven van Anne Rowley, een pioniersvrouw in de begindagen van de kerk, blijkt hoe geloof oefenen een goede uitwerking heeft. Zuster Rowley was een weduwe uit Engeland die haar geloof oefende en gehoor gaf aan de oproep van de profeet om naar Zion op te trekken. Zij behoorde tot het handkarrenconvooi van Willie dat onderweg in het najaar van 1856 in dikke pakken sneeuw terechtkwam. Ze had een punt bereikt op hun trechttocht dat haar 7 kinderen letterlijk omkwamen van de honger. Ze schreef: "Het deed me pijn om mijn kinderen honger te zien lijden. Bij het vallen van de avond was er geen avondeten voorhanden. Ik vroeg God om hulp, zoals ik altijd deed. Ik knielde neer en moest denken aan 2 harde zeekoeken die nog van de zeereis waren overgebleven. Ze waren niet groot en zo hard dat je ze niet kon breken. Dat was zeker niet genoeg om 8 mensen te voeden. Maar 5 broden en 2 vissen waren ook niet genoeg om 5000 mensen te voeden. En toch had Jezus dat door een wonder gedaan. Dus met Gods hulp is niet zo mogelijk. Ik vond de koeken, stopte die in een ketel, voegde er wat water toe en vroeg om Gods zegen. Daarna deed ik het deksel op de ketel en zette die op de kolen. Toen ik het deksel er even later afdeed, zat de ketel vol eten. Ik knielde met mijn gezin neer en dankte God voor zijn goedheid. Die avond had mijn gezin voldoende te eten. Anne Rowley getroostte zich veel opofferingen om het evangelie na te leven. Had hulp nodig en bad erom. Wegens haar geloof werd ze vervuld met hoop en kreeg ze op wonderbaarlijke wijze voedsel voor haar gezin. De Heer zegende haar eveneens met iets van eeuwig belang, namelijk het vermogen om in geloof te volharden tot het einde. Ondanks een onzekere toekomst hoefde ze niet per se te weten wat ze haar kinderen de volgende dag te eten moest geven. Ze wachtte geduldig op hulp van de Heer en streefde voorwaarts met hoop, zoals in de prachtige lofzang staat: "Leid vriendelijk licht door duister, dicht en bang, leid gij mij voort. De weg naar huis is donker en nog lang. leid gij mij voort. Richt gij mijn voet. Ik vraag niet te zien het ooit. In het verschiet leid stap voor stap mij voort. Ook wij kunnen dat geloof in de Heer oefenen. Door te geloven en erop te vertrouwen dat onze barmhartige en onveranderlijke God ons op zijn tijd in onze specifieke omstandigheid met zijn wonderbaarlijke kracht zal zegenen. Doen wij dat, dan zullen ook wij de hand van God in ons leven zien. De Heer draagt ons op, neemt het schild des geloofs waarmee gij al de brandende pijlen van de goddelozen zult doven. Satan zal zaken als twijfel, angst of zonde aangrijpen om ons te verleiden het geloof los te laten en de bescherming daarvan te verliezen. Laten we elk van deze aanvallen op ons geloof eens nader bekijken, zodat we de verzoekingen van de tegenstander kunnen herkennen zonder er acht op te slaan. Ten eerste zal ongeloof in de Heer of zijn evangelie ons tegen de geest van God doen verzetten. Het middel van de Heer tegen twijfel is eenvoudig. Koning Benjamin verklaarde namelijk: gelooft in God, gelooft dat hij bestaat en dat hij alle dingen heeft geschapen, zowel in de hemel als op aarde. Geloof dat hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Geloof dat de mens niet alle dingen doorgrondt die de Heer kan doorgronden. Als u merkt dat uw geloof de ongeloof of twijfel wankelt, bedenk dan dat zelfs de apostelen van weleer de Heer vroegen: geef ons meer geloof. Vergeet niet dat geloof en reden samengaan. De volgende analogie is daarbij verhelderend. Geloof en reden zijn als de twee vleugels van een vliegtuig. Beide zijn onmisbaar voor een goede vlucht. Als de reden vanuit uw gezichtspunt in tegenspraak lijkt met het geloof, sta dan bij stil dat onze blik veel beperkter is dan die van de Heer. Zet het geloof niet aan de kant, net zo min als u tijdens de vlucht een vleugel van het vliegtuig zou weghalen. Koester echter een sprankje geloof en laat de hoop die daaruit voortkomt een anker vormen voor uw ziel en voor uw reden. Daarom wordt ons geboden: zoek kennis door studie en ook door geloof. Onthoud dat geloof wonderen in de hand werkt en tot stand brengt waarvoor we geen directe verklaring vanuit ons eigen referentiekader hebben, zoals een ketel vol voedsel op basis van twee kleine koeken of gewoonweg in geloof volharden tegen de verdrukking in. Ten tweede kan angst ons geloof in de heiland ondermijnen en wegnemen. De apostel Petrus keek naar de heiland op een stormachtige avond en liep over het water, tot hij zijn blik afwendde en zag op de wind en bevreesd werd en begon te zinken in de onstuimige zee. Hij had door kunnen lopen als hij niet had gevreesd. In plaats van ons blind te staren op de onstuimige wind en de golven in ons leven en die te vrezen, nodigt de Heer ons uit: vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet. Vrees niet. Ten derde beperkt zonde de invloed van de geest in ons leven. En zonder de Heilige Geest zullen we het geestelijke doorzettingsvermogen missen om ons geloof vast te houden en te oefenen. Wij kunnen ons geloof het beste oefenen om de kwade gaven niet aan te roeren, noch het onreine, en om ijverig te zijn in het onderhouden van alle geboden, opdat uw geloof niet zal bezwijken en uw vijanden niet over u zullen zegevieren. Als zonde een smet op uw leven heeft geworpen, nodig ik u uit om geloof tot bekering te oefenen, en de Heiland zal u door de verzoening rein en heel maken. Broeders en zusters, naar ons geloof zal de Heer zijn belofte vervullen en ons bijstaan om alle moeilijkheden het hoofd te bieden. Hij deed dat voor Anne Rowley en heeft dat in alle landen, in alle tijden en generaties voor zijn volk gedaan. Want hij is een God van wonderen en verandert niet. Zo zal hij ook ieder van ons met hoop, bescherming en kracht zegenen volgens ons geloof in hem. Standvastig geloof En de Heer Jezus Christus zal, net als de kabels op het pad van Huayna Picchu, u en uw dierbare verankeren aan de rots van onze Verlosser en zijn weergeloze macht om te redden. President Monson heeft gezegd: de toekomst is net zo stralend als uw geloof. Ik getuig van die sublieme, hoopgevende waarheid en nodig iedereen uit om standvastig voorwaarts te streven met geloof in de Heer, in geen enkel opzicht twijfelende. Ik weet dat de Heiland leeft, dat Hij de leidsman en voleinder van ons geloof is en de beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Zij die zich hebben laten dopen en de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, hebben met een verbond verklaard gewillig te zijn om de naam van Jezus Christus op zich te nemen. Met andere woorden, wij verklaren dat wij discipelen van de Heer zijn. Wij hernieuwen dat verbond elke week door van het avondmaal te nemen. Door onze levenswijze laten we zien dat we discipelen zijn. Kort geleden gebeurde er iets in Mexico waarbij een aantal leden liet zien dat ze echte discipelen waren. Het was een mooie lente in de fruittelersgemeenschappen van Noord-Mexico. De fruitbomen bloeiden volop en iedereen verwachtte een overvloedige oogst. Er werden al plannen gemaakt om leningen af te betalen, versleten machines en verouderde boomgaarden te vervangen en aan persoonlijke verplichtingen te voldoen, zoals schoolgeld voor familieleden. Er waren zelfs al gezinnen die hun vakantie planden. Iedereen was optimistisch. Maar toen woedde er op een maandagochtend tegen het einde van maart een winterstorm en begon het te sneeuwen. Het sneeuwde tot ongeveer 3:00 ochtends. Toen de wolken voorbij dreven, kelderde de temperatuur. De hele nacht en het eerste gedeelte van de ochtend deden ze er alles aan om ook maar iets van de fruitoogst te redden. Maar zonder resultaat. Het was gewoon te koud geworden. De oogst was volledig bevroren. Er zou dat jaar geen fruit geoogst of verkocht worden. Die dinsdag hing er ontmoediging en ellende in de lucht. Alle mooie plannen, verwachtingen en dromen van de dag ervoor waren in duigen gevallen. Ik kreeg van de vrouw van John Hatch, eerste raadgever in het presidium van de Colonia Juarez Chihuahua Tempel, een e-mail betreffende die vreselijke dinsdagochtend. Ik haal gedeelte van die e-mail aan. John rende die ochtend rond 6:30 naar de tempel om te zien of we de dienst van die ochtend moesten annuleren. Toen hij terugkwam, zei hij dat de parkeerplaats en de weg toegankelijk waren. Dus lieten we hem doorgaan. We dachten dat enkele tempelwerkers die geen boomgaard hadden misschien wel zouden komen. Dan konden we ze tijdens de dienst allemaal inzetten. Het was inspirerend om de mannen één voor één binnen te zien komen. Daar waren ze dan. Ze hadden helemaal geen slaap gehad en gingen ervan uit dat hun oogst verloren was gegaan. Ik observeerde hen tijdens de voorbespreking. Ze vonden het moeilijk om wakker te blijven, maar in plaats van het af te laten weten, waren ze toch aanwezig. Er waren 38 mensen in de dienst aanwezig. Een volle dienst. Het was voor ons allemaal een opbouwende ochtend. We bedankten onze Hemelse Vader voor goede mensen die hun plicht doen, wat er ook gebeurt. Ik voelde dat er die ochtend een bijzondere sfeer was. Ik weet zeker dat Hij blij was, dat we graag naar zijn huis gaan en dat we daar op zo'n vervelende ochtend graag aanwezig waren. Maar het verhaal eindigt hier niet. De meesten die hun fruitteelt waren verloren, konden dat seizoen op een ander stuk grond iets anders verbouwen, zoals chilipepers of bonen. Door die gewassen kwam er tenminste genoeg geld in het laadje om tot de fruitoogst van het daaropvolgende jaar te overleven. Er was echter een goede broeder met een jong gezin die niet genoeg extra grond had en dat jaar helemaal geen omzet genereerde. Anderen in de gemeenschap, die zagen dat deze broeder in een netelige situatie verkeerde, regelde op eigen initiatief en op eigen kosten een stukje grond, gebruikten hun eigen machines om de grond voor te bewerken en voorzagen hem van de nodige chiliplanten. Ik kende mensen waar ik het net over had. Omdat ik hen kende, was ik niet verbaasd dat ze dat deden. Maar degenen die hen niet kennen, zouden waarschijnlijk de volgende twee vragen stellen die met het woord waarom beginnen. Waarom kwamen ze alsnog naar de tempel om hun taak te doen en te dienen, na de hele nacht op te zijn geweest om vervolgens te beseffen dat ze het grootste deel van hun jaarinkomen kwijt waren? Waarom zouden ze een ander in ernstige nood in hun middelen laten delen, die op dat moment zo schaars en waardevol waren, toen hun eigen financiën er zo slecht voor stonden? Als u begrijpt wat het betekent om discipel van Jezus Christus te zijn, dan weet u het antwoord op die twee vragen wel. Wie zich verbindt om een discipel van Christus te zijn, begint aan een levenslang proces. En dat pad is niet altijd makkelijk. Als we ons van onze zonde bekeren, zijn wil nastreven en net als Hij onze medemensen dienen, dan gaan we onvermijdelijk meer op Hem lijken. Ons hoogste doel is om zoals Hij te worden en één met Hem te worden. Dat is wat waar discipelschap in feite inhoudt. De Heiland vroeg zijn discipelen toen hij Amerika bezocht: wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Daarna gaf hij antwoord op zijn eigen vraag: voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. Het is niet makkelijk om zoals de Heiland te worden, vooral in de wereld waarin wij leven. We worden praktisch dagelijks met moeilijkheden en tegenspoed geconfronteerd. Daar is een reden voor. Het is een van de voornaamste doeleinden van het sterfelijk leven. In Abraham 3, vers 25 staat: en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. De aard en intensiteit van die beproevingen en moeilijkheden variëren. Maar niemand gaat door het leven zonder ze mee te maken. Meestal denken we bij beproevingen aan het verlies van een oogst of een baan. Het overlijden van een dierbare, ziekte, lichamelijke, mentale of emotionele arbeidsongeschiktheid, armoede of het verlies van een vriendschap. Maar er is een gevaar dat mensen door het bereiken van schijnbare belangrijke doelen nodeloos hoogmoedig worden, waardoor ze meer naar de eer van de mensen dan naar de goedkeuring van de hemel streven. Die doelen kunnen bijvoorbeeld zijn wereldse populariteit, publieke erkenning, lichamelijke dapperheid, kunstzinnig of sportief talent, welvaart en rijkdom. Ondanks deze laatste beproevingen zouden sommigen het met Tavia in Fiddler on the Roof eens zijn. Hij zei: als rijkdom een vloek is, mogen God die dan over mij uitspreken en mogen ik er nooit van herstellen. Maar beproeving van die laatst genoemde soorten is wellicht afschrikwekkender, gevaarlijker en moeilijker om te overwinnen dan de eerste soorten. Wij ontwikkelen en bewijzen ons discipelschap niet als we bepaalde beproevingen krijgen, maar als we ze doorstaan. President Eyring heeft gezegd: de grote levenstoets is dus of we te midden van de levensstormen gehoor geven en gehoorzaam zijn aan Gods geboden. Het gaat niet zozeer om het doorstaan van de storm, als wel om het goede kiezen ten tijde van de storm. En het zou heel tragisch zijn als we de toets niet halen, omdat we dan niet in glorie kunnen terugkeren naar ons hemelse thuis. Ik ben de trotse grootvader van 23 kleinkinderen. Het verbaast mij nog altijd hoe goed ze eeuwige waarheid snappen, ook al zijn ze nog jong en onervaren. Toen ik deze toespraak voorbereidde, vroeg ik ieder van hen om mij een brief te sturen en in het kort te beschrijven wat het betekent om een discipel of volgeling van Jezus Christus te zijn. Dit is wat de 8-jarige Benjamin antwoordde.
Een
discipel van Jezus Christus zijn betekent dat je een voorbeeld bent. Het betekent dat je een zendeling bent en je op een zending voorbereidt. Het betekent dat je anderen dient. Het betekent dat je de schriften leest en je gebeden zegt. Het betekent dat je de Sabbat heilig houdt. Het betekent dat je gehoor geeft aan de ingevingen van de Heilige Geest. Het betekent dat je naar de kerk en naar de tempel gaat. Ik ben het met Benjamin eens. Discipelschap draait allemaal om wat je doet en wie je wordt. Door Gods geboden te gehoorzamen en onze medemens te dienen, worden we betere discipelen van Jezus Christus. Als we gehoorzaam zijn en ons aan zijn wil onderwerpen, zal de Heilige Geest bij ons zijn en zullen we de zegeningen van gemoedsrust, vreugde en zekerheid krijgen die dit derde lid van de Godheid ons altijd schenkt. Die kunnen we op geen enkele andere manier krijgen. Uiteindelijk worden we, zoals de Heiland, door ons volledig aan zijn wil te onderwerpen. Nogmaals, ons hoogste doel is om zoals Hij te worden en één met Hem te worden. Dat is wat waar discipelschap werkelijk inhoudt. In de kolonia Juarez-tempel en in nabijgelegen velden heb ik gezien hoe discipelschap in praktijk werd gebracht. De broeders en zusters van de kerk hernielden ondanks hartverscheurende tegenslag hun toewijding aan God en aan elkaar. Ik getuig dat we ware discipelen van Hem worden als we zijn geboden onderhouden, anderen dienen en ons aan zijn wil onderwerpen. Dan worden we zijn discipelen. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho, where I was.
Ik ben opgegroeid in Rexburg in Idaho, waar ik beïnvloed en onderwezen ben door een geweldig gezin, vrienden, leerkrachten en leiders. We maken allemaal bijzondere dingen mee die onze ziel raken en alles voor altijd veranderen. Ik had in mijn jeugd zo'n ervaring. Ik was altijd actief in de kerk en maakte vooruitgang in de Aaronisch priesterschap. In mijn tienerjaren vroeg broeder Jacobs, mijn leraar, ons om op een kaartje te schrijven waar we die dag tijdens de avondmaal aan hadden gedacht. Ik begon op mijn kaartje te schrijven. Bovenaan dat lijstje stond een basketbalwedstrijd die we de avond tevoren hadden gewonnen. En daarna een date na de wedstrijd en zo ging de lijst door. Ver naar onderen op de lijst en beslist niet in vette letters stond de naam van Jezus Christus. We vulden elke zondag het kaartje in. Voor een jonge Aaronisch priesterschapsdrager kregen het avondmaal en de avondmaalsdienst een nieuwe, grotere en geestelijke betekenis. Ik keek altijd erg naar de zondagen uit en naar de gelegenheid om deel te nemen aan het avondmaal. Daar het begrip van de verzoening van de Heiland mij veranderde. Tot op de dag van vandaag kan ik bij het nemen van het avondmaal mijn kaartje zien en mijn lijst doornemen. Maar nu staat de Heiland van de mensheid altijd bovenaan mijn lijst. In het Nieuwe Testament lezen we over de keer dat de Heiland voor het Pascha-feest met zijn apostelen bijeenkwam in een bovenzaaltje. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Jezus stelde het verordening van het avondmaal ook in tijdens zijn bezoek aan de nefieten. Ik ben gaan inzien hoe belangrijk die twee gebeurtenissen waren. President David O. McKay heeft gezegd: ik heb het gevoel dat ik de bijeenkomst moet beklemtonen die de Heer heeft aangewezen als de belangrijkste in de kerk, namelijk de avondmaalsdienst. Als we ons goed voorbereiden op het avondmaal, kan het ons leven veranderen. Ik wil 5 beginselen voorstellen die ons tot zegen kunnen zijn als we waardig aan het avondmaal deelnemen. Het eerste beginsel is tijdens een avondmaal uw hemelse vader dankbaar te zijn voor de verzoening van zijn zoon. Het volgende verhaal over het ronddienen van het avondmaal doet de ronde. Het avondmaal betekende niet veel voor me tot de zondag dat ik tot diaken werd geordend. Die middag diende ik voor het eerst het avondmaal rond. Voor de dienst waarschuwde een van de diakenen me: let op broeder Schmidt. Het kan nodig zijn om me wakker te maken. En misschien is dat net als sommigen van u. Eindelijk was de tijd aangebroken dat ik zou deelnemen aan het ronddienen van het avondmaal. Ik deed de eerste 6 rijen heel goed. Kinderen en volwassenen namen het brood zonder dat ze er merkbaar over na moesten denken of problemen mee hadden. En toen kwam ik bij de 7e rij. De rij waar broeder Schmidt altijd zat. Maar ik was verbaasd. In plaats van te slapen, was hij klaarwakker. In tegenstelling tot de anderen die ik had bediend, nam hij het brood, zo te zien, erg aandachtig en eerbiedig. Enkele minuten later naadde ik de rij 7 weer met het water. Dit keer had mijn vriend het bij het rechte eind. Broeder Schmidt zat met zijn hoofd gebogen en zijn grote Duitse ogen dicht. Hij was duidelijk in diepe slaap. Wat kon ik doen of zeggen? Ik keek even naar zijn voorhoofd, dat gerimpeld en versleten was door jaren hard werken en ontbering. Hij was als tiener lid geworden van de kerk en had in zijn Duitse dorpje veel vervolging te verduren gehad. Ik had het verhaal al vaak gehoord in de getuigenisdienst. Ik besloot uiteindelijk om voorzichtig zijn schouder aan te duwen in de hoop hem wakker te maken. Toen ik dat deed, ging zijn hoofd langzaam omhoog. Er stroomden tranen over zijn wangen. En toen ik in zijn ogen keek, zag ik liefde en vreugde. Hij stak stilletjes zijn hand uit en pakte het water. Hoewel ik toen nog maar 12 jaar was, kan ik me nog levendig herinneren hoe ik me voelde toen ik die ruige oude man aan het avondmaal deel zag nemen. Ik wist zonder enige twijfel dat hij van het avondmaal een goed gevoel kreeg dat ik nog nooit had gevoeld. Ik besloot toen dat ik diezelfde gevoelens wilde hebben die broeder Schmidt had. Hij had met de hemel gecommuniceerd en de hemel had met hem gecommuniceerd. Bedenk dat we ons... Het tweede beginsel is te bedenken dat we bij onze deelname aan het avondmaal ons doopverbond hernieuwen. Enkele beloften die we doen omvatten volgens de schriften: gij zijt verlangen tot de kudde Gods toe te treden, zijn volk te worden genoemd, en gewillig elkaars lasten te dragen en gewillig te treuren met hen die treuren, als getuigen van God op te treden. Naar voren treden met een gebroken hart en een verslagen geest, en gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te nemen, met het vaste voornemen hem tot het einde te dienen, zijn geboden te onderhouden en hem altijd indachtig te zijn. De avondmaalsgebeden zijn een herinnering aan die verbonden. Als we deelnemen aan het avondmaal, hernieuwen we onze toewijding aan het naleven van die verbonden. Ik denk dat het gepast zou zijn om de avondmaalsgebeden uit het hoofd te leren en ze in ons hart te bewaren. Dan zouden we ons beter kunnen richten op het hernieuwen van onze doopverbonden. Of we nu 8 of 80 jaar zijn als we gedoopt worden, ik hoop dat we die dag nooit zullen vergeten, nog de verbonden die we toen sloten. Ten derde kunnen we tijdens het avondmaal het gevoel krijgen dat onze zonden vergeven zijn. Als we voorafgaand aan de avondmaalsdienst tijd hebben besteed aan bekering van onze zonden, kunnen we ons na de avondmaalsdienst rein en zuiver voelen. President Packer heeft gezegd: het avondmaal hernieuwt het vergevingsproces. Elke zondag is de bediening van het avondmaal een ceremonie om het vergevingsproces te hernieuwen. Elke zondag reinigt u zichzelf, zodat uw geest, als de tijd is gekomen, bij uw overlijden rein zal zijn. Als we waardig aan het avondmaal deelnemen, kan dat ons helpen om ons net als het volk van Benjamin, koning Benjamin, te voelen. Die mensen waren met vreugde vervuld omdat ze vergeving van hun zonde hadden ontvangen en gemoedsrust hadden. Het vierde beginsel is dat wij tijdens de avondmaalsdienst inspiratie kunnen ontvangen om onze problemen op te lossen. Toen ik zendingspresident was in Bolivia, waren Marianne en ik zo gezegend dat we een instructiebijeenkomst voor zendingspresident en president Eyring mochten bijwonen. In die bijeenkomst leerde hij ons dat er 3 belangrijke manieren zijn om baat te hebben bij een bijeenkomst. We zouden met onze problemen moeten komen, nederig als kinderen en bereid om te leren, en met een verlangen om Gods kinderen te helpen. Gaan we nederig naar de avondmaalsdienst, dan kunnen we gezegend worden met ingevingen voor oplossingen van onze dagelijkse problemen. We moeten voorbereid gaan, bereid zijn om te luisteren en ons niet laten afleiden. In de schriften lezen we: maar zie, ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. En indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. U kunt te weten komen wat u moet doen om uw problemen op te lossen. Het vijfde beginsel. Als we waardig aan het avondmaal deelnemen, kunnen we beter vervuld worden met de Heilige Geest. Toen Jezus bij zijn bezoek aan de Nefiet het avondmaal instelde, zei hij: Hij die dit brood eet, eet van mijn lichaam voor zijn ziel. En hij die van deze wijn drinkt, drinkt van mijn bloed voor zijn ziel. En zijn ziel zal nimmer meer hongeren of dorsten, maar verzadigd zijn. Hun werd beloofd dat ze met de Heilige Geest vervuld zouden worden als ze hongerden en dorsten naar gerechtigheid. Het avondmaalsgebed belooft ook dat we, als we zijn geboden onderhouden, altijd zijn geest bij ons zullen hebben. Ouderling Melvin J. Ballard heeft gezegd: Ik kan getuigen dat er tijdens de bediening van het avondmaal een bepaalde geest aanwezig is die de ziel van top tot teen verwarmt. Dan voel je diepe geestelijke wonden genezen en worden lasten verlicht. De ziel die een oprecht verlangen heeft om dit geestelijke voedsel te ontvangen en die er voor een aanmerking komt, zal troost en geluk vinden. Wij worden gezegend als we dankbaar zijn voor de verzoening van Jezus Christus, onze doopverbonden hernieuwen, vergiffenis voelen en inspiratie krijgen van de Heilige Geest wanneer we wekelijks aan het avondmaal deelnemen. Het zal altijd een fijne avondmaalsdienst zijn als het avondmaal centraal staat in onze aanbidding. Ik ben dankbaar voor de verzoening van Jezus Christus. Ik weet dat Hij leeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn boodschap gaat over de samenhang tussen een getuigenis ontvangen dat Jezus de Christus is en onze bekering tot Hem en zijn evangelie. Wij behandelen de onderwerpen getuigenis en bekering doorgaans afzonderlijk en los van elkaar. We nemen echter in kostbare kennis en geestelijke overtuiging toe als we deze twee belangrijke thema's samen beschouwen. Ik bid dat de Heilige Geest ieder van ons zal onderrichten en opbouwen. We komen veel over getuigenis en bekering te weten door de bediening van de apostel Petrus. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, stelde hij zijn discipelen deze indringende vraag: Wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde onomwonden: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Uit het antwoord van Petrus en de uitleg van de Heiland blijkt dat een getuigenis persoonlijke kennis van geestelijke waarheid is, de openbaring verkregen. Een getuigenis is een gave van God en is weggelegd voor al zijn kinderen. Ieder die oprecht naar waarheid zoekt, kan een getuigenis ontvangen door het noodzakelijke sprankje geloof in Jezus Christus te oefenen en te beproeven door de kracht van het woord te proberen, door zich over te geven aan de ingevingen van de Heilige Geest en tot God te ontwaken. Een getuigenis gaat gepaard met meer eigen verantwoording en geeft ons richting, vertrouwen en vreugde. Een getuigenis van geestelijke waarheid nastreven en ontvangen vereist dat we vragen, zoeken en kloppen met een oprecht hart, eerlijke bedoeling en geloof in de Heiland. Fundamentele bouwstenen van een getuigenis zijn weten dat onze hemelse Vader leeft en van ons houdt, dat Jezus Christus onze Heiland is en dat de volheid van het evangelie in deze laatste dagen op aarde is hersteld. Toen de Heiland zijn discipelen bij het laatste avondmaal onderrichtte, zei hij tegen Petrus: Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterkt dan uw broederen. Het is interessant dat deze machtige apostel met de meester had gesproken en gewandeld, vele wonderen had gezien en een sterk getuigenis van de goddelijkheid van de Heiland had. Toch had zelfs Petrus nadere instructies van Jezus nodig over de bekerende en heiligende macht van de Heilige Geest en zijn opdracht om trouw te dienen. De kern van het evangelie van Jezus Christus omvat een fundamentele en permanente verandering van onze aard, die mogelijk is dankzij de verzoening van de Heiland. Ware bekering zorgt voor een verandering in iemands opvattingen, hart en leven om de wil van God te aanvaarden en te doen. Zij omvat ook een bewuste keuze om een discipel van Christus te worden. Bekering is een uitbreiding, verdieping en verbreding van het onderliggende fundament van een getuigenis. Zij volgt op openbaring van God en gaat gepaard met berouw, gehoorzaamheid en ijver. Ieder die oprecht naar waarheid zoekt, kan tot bekering komen door de machtige verandering van hart te ondervinden en geestelijk uit God geboren te worden. Als we de verordeningen en verbonden voor ons heil en onze verhoging in acht nemen, standvastig in Christus voorwaarts streven en met geloof tot het einde toe volharden, worden we een nieuw schepsel in Christus. Broeders en zusters, bekering is onze overgave aan God, van onszelf, onze liefde en trouw, uit dankbaarheid voor de gave van ons getuigenis. Het boek van Mormon staat vol inspirerende bekeringsverhalen. Amaleki, een nakomeling van Jacob, verklaarde: ik zou willen dat gij tot Christus komt, die de heilige Israëls is, en deel hebt aan zijn heil en de kracht van zijn verlossing. Ja, kom tot hem en bied hem uw gehele ziel als offerande aan. Door de macht van de Heilige Geest weten dat Jezus de Christus is, is belangrijk en noodzakelijk, maar werkelijk tot hem komen en onze gehele ziel als offerande aanbieden vereist meer dan kennis alleen. Bekering vereist geheel ons hart, geheel onze macht en geheel ons verstand en onze kracht. Het volk van koning Benjamin riep als reactie op zijn onderricht uit: ja, wij geloven alle woorden die gij tot ons hebt gesproken. En ook weten wij dat ze zeker en waar zijn. Dankzij de geest van de Almachtige Heer, die een grote verandering in ons, ofwel in ons hart, heeft teweeggebracht, waardoor wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Zij aanvaarden de woorden die gesproken waren, verkregen een getuigenis van de waarheid ervan en oefenden geloof in Christus, waardoor zij een machtige verandering in hun hart ondervonden en vastbesloten waren hun leven te beteren. Van de bekeerde Lamanieten in het boek Helaman wordt geschreven dat zij zich op het pad van hun plicht bevinden en zij wandelen behoedzaam voor het aangezicht van God. En zij onderhouden nauwgezet zijn geboden en zijn inzettingen en zijn gerichten. En met onvermoeide ijver streven zij ernaar de rest van hun broeders tot de kennis der waarheid te brengen. Uit deze voorbeelden blijkt dat bekering vooral te maken heeft met een machtige verandering in ons hart ondervinden. Geneigd zijn om voortdurend goed te doen, op het pad van onze plicht voorwaarts gaan, behoedzaam voor het aangezicht van God wandelen, de geboden onderhouden en met onvermoeide ijver dienen. Deze trouwe zielen hadden zich duidelijk volkomen aan de Heer en zijn leringen toegewijd. Bekering is gewoonlijk een voortdurend proces en niet een eenmalige gebeurtenis als gevolg van een indrukwekkende of spectaculaire ervaring. Regel op regel en voorschrift op voorschrift worden onze motieven, gedachten, onze woorden en daden geleidelijk en bijna onmerkbaar in overeenstemming met de wil van God gebracht. Bekering tot de Heer vereist zowel volharding als geduld. Samuel de Lamaniet noemde 5 basiselementen van onze bekering tot de Heer. 1. Geloven in de leringen en profetieën van de heilige profeten die in de schriften zijn opgetekend. 2. Geloof oefenen in de Heer Jezus Christus. 3. Tot inkeer komen. 4. Een machtige verandering van hart ondervinden. En 5. Onwrikbaar en standvastig in het geloof worden. Dit is het patroon dat tot bekering voert. Een getuigenis is het begin van en een voorwaarde voor voortdurende bekering. Een getuigenis is het vertrekpunt, niet het einddoel. Een sterk getuigenis is het fundament waarop onze bekering is gegrondvest. Een getuigenis alleen is en blijft niet genoeg om ons te beschermen in de storm van duisternis en kwaad waarin we in deze laatste dagen leven. Een getuigenis is belangrijk en noodzakelijk, maar niet voldoende om de geestelijke kracht en bescherming te bieden die we nodig hebben. Sommige leden van de kerk met een getuigenis zijn gaan wankelen en zijn weggevallen. Hun geestelijke kennis en toewijding waren ontoereikend om de uitdagingen waarvoor ze stonden aan te kunnen. De samenhang tussen getuigenis en bekering valt ook duidelijk op te maken uit het zendingswerk van de zoons van Mosia. Zoveel als er geloofden, ofwel zoveel als er tot de kennis der waarheid waren gebracht door de prediking van Ammon en zijn broeders, volgens de geest van de openbaring en van profetie, en de macht Gods die wonderen onder hen werkte, ja, zo waar de Heer leeft, zoveel van de Lamanieten als er geloofden in hun prediking en zich tot de Heer bekeerden, zijn nooit afvallig geworden. Want zij werden een rechtvaardig volk. Zij legden de wapens van hun opstand neer, zodat zij niet meer tegen God streden. Welnu, deze zijn het die zich tot de Heer bekeerden. Twee belangrijke elementen worden in deze verse beschreven. 1. De kennis der waarheid, ofwel een getuigenis. En 2. Tot de Heer bekeerden, waar ik bekering tot de heiland en zijn evangelie onder verstaan. Die krachtige combinatie van getuigenis en bekering tot de Heer resulteerde dus in onwrikbaarheid en standvastigheid en zorgde voor geestelijke bescherming. Zij zijn nooit afvallig geworden en legden de wapens van hun opstand neer, zodat zij niet meer tegen God streden. Gekoesterde wapens van opstand, zoals zelfzucht, hoogmoed en ongehoorzaamheid afleggen, vereist meer dan geloof en kennis alleen. Overtuiging, nederigheid, berouw en overgave gaan vooraf aan het wegdoen van onze wapens van opstand. Bezitten u en ik nog steeds wapens van opstand die ons ervan weerhouden ons tot de Heer te bekeren? Zo ja, dan moeten we nu tot bekering komen. Merk op dat de Lamanieten zich niet tot de zendelingen bekeerden, die ze de geweldige programma's van de kerk hadden uitgelegd. Zij bekeerden zich niet tot hun leiders, of de persoonlijkheid van hen, of tot het bewaren van hun culturele erfgoed, of de overleveringen van hun vaderen. Zij bekeerden zich tot de Heer, tot Hem als de Heiland, en tot zijn goddelijke leer en goddelijkheid. En zij zijn nooit afvallig geworden. Een getuigenis is geestelijke kennis van waarheid, verkregen door de macht van de Heilige Geest. Voortdurende bekering is constante toewijding aan de geopenbaarde waarheid die we ontvangen hebben, met een bereidwillig hart en rechtschapen bedoelingen. Weten dat de evangelie waar is de kern van een getuigenis. Waarlijk trouw zijn aan het evangelie is de kern van bekering. Wij behoren te weten dat het evangelie waar is en het evangelie waarlijk trouw zijn. Ik ga nu een van de vele mogelijke betekenissen van de gelijkenis van de 10 maagden gebruiken om de samenhang tussen getuigenis en bekering te verduidelijken. 10 maagden, van wie er 5 dwaas en 5 wijs waren, trokken met uw lamp de bruidegom tegemoet. Beschouw de lamp die de maagden gebruikten als de lamp van getuigenis. De dwaze maagden namen wel de lamp van hun getuigenis, maar geen olie mee. Beschouw de olie als de olie van bekering. Doch de wijzen namen olie van bekering in haar kruiken met haar lampen van getuigenis. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, gaat hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen van getuigenis in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geeft ons van uw olie, de olie van bekering, want onze lampen van getuigenis zijn zwak en gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor u, voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Waren de 5 wijze maagden zelfzuchtig en niet bereid om te delen? Of gaven ze terecht te kennen dat de olie van bekering niet kan worden geleend? Kan de geestelijke kracht die voortvloeit uit voortdurende gehoorzaamheid aan de geboden aan een ander worden gegeven? Kan de kennis verkregen door ijverige studie en overpeinzing van de schriften worden overgeheveld naar iemand die in nood verkeert? Kan de vrede die het evangelie een getrouwe heilige de laatste dagen schenkt worden overgedragen aan iemand die met tegenslagen of grote moeilijkheden kampt? Het duidelijke antwoord op al deze vragen is nee. Zoals de wijze maagden dat juist onder woorden brachten, moet ieder kopen voor zichzelf. Deze geïnspireerde vrouwen spraken niet over een zakelijke transactie, maar beklemtoonden veel eer onze eigen verantwoordelijkheid om de lamp van ons getuigenis brandende te houden en voor voldoende olie van bekering te zorgen. Die kostbare olie wordt druppel voor druppel verkregen, regel op regel en voorschrift op voorschrift, geduldig en gestaag. Er is geen snel traject voorhanden. Er is geen haastige voorbereiding op het laatste moment mogelijk. Welnu, wees getrouw, bid altijd, hebt uw lamp in orde en brandende en hebt olie bij u, zodat u gereed zult zijn bij de komst van de bruidegom. Ik beloof dat we, als we kennis van de waarheid krijgen en we ons tot de Heer bekeren, onwrikbaar en standvastig zullen blijven en nooit afvallig worden. Wij leggen onze wapens van opstand dan graag af. Wij worden dan gezegend met een helder, brandende lamp van ons getuigenis en met voldoende olie van bekering. En als wij meer volkomen tot bekering zijn gekomen, zullen wij onze familieleden en vrienden en anderen versterken. Van die waarheden getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation.
Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een ijverige bijdrage heeft geleverd om deze conferentie voor te bereiden. We danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehoor hebben gebracht. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze conferentie, God be with you till we meet again. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Larry W. Gibbons, die gisteren is ontheven als lid van de 70. Over 6 maanden zal er weer een algemene conferentie plaatsvinden.
My dear brothers and sisters,
mijn broeders en zusters, we zijn aan het eind gekomen van alweer een inspirerende conferentie. Ikzelf ben geestelijk gevoed en verheven en ik weet dat u ook de bijzondere geest van deze conferentie hebt gevoeld. Wij bedanken allen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd, hartelijk. De sprekers hebben prachtig in de waarheden van het evangelie onderricht en die opnieuw beklemtoond. Als we de boodschappen van de afgelopen 2 dagen een plek geven in ons hart en ons leven, worden we gezegend. Zoals altijd wordt een volledig verslag van deze conferentie gepubliceerd in het volgende nummer van de Ensign en de Liahona. Ik moedig u aan om de toespraken nog eens te lezen en de boodschappen te overpeinzen. Ik heb zelf ondervonden dat ik meer uit deze geïnspireerde toespraken haal als ik ze nader bestudeer. We hebben een ongeëvenaard aantal mensen bereikt met deze conferentie. De uitzendingen zijn werelddelen en oceanen overgestoken naar mensen over de hele wereld. Ook al zijn wij ver weg van velen van u, wij voelen uw geest en wij hebben u lief en waarderen u. Tegen de broeders die deze conferentie zijn ontweken, spreek ik namens ons allen mijn grote dank uit voor de vele jaren dat u zich vol toewijding van uw taken gekweten hebt. Talloze mensen zijn gezegend door uw bijdragen aan het werk van de Heer. Broeders en zusters, ik heb onlangs mijn 85ste verjaardag gevierd en ben dankbaar voor elk jaar dat de Heer mij heeft gegeven. Als ik bedenk wat ik in mijn leven allemaal heb meegemaakt, dank ik hem voor zijn vele zegeningen. Zoals ik vanochtend al zei, heb ik zijn hand gevoeld die mij leidde in mijn bezigheden, terwijl ik oprecht heb geprobeerd om hem en u allen te dienen. De functie van president van de kerk is een veeleisende positie. Wat ben ik dankbaar voor mijn twee trouwe raadgevers die mij bijstaan en altijd bereid zijn en uitzonderlijk capabel tot assisteren met het werk van het eerste presidium. Ik spreek ook mijn dank uit voor de edele mannen die deel uitmaken van het quorum der 12 apostelen. Zij werken onvermoeibaar aan de zaak van de Heer samen met de leden van de quorums der 70 die hen geïnspireerde hulp bieden. Ik wil ook u allen, broeders en zusters, waar u zich ook bevindt in de wereld, prijzen om alles wat u doet in uw wijk of gemeente, ring of district. Als u bereidwillig een roeping vervult waarvoor u wordt gevraagd, helpt u met de opbouw van Gods koninkrijk op aarde. Mogen wij altijd over elkaar waken en elkaar helpen in tijden van nood. Laten we niet kritisch zijn of oordelen, maar laten we tolerant zijn en altijd het voorbeeld en naaste liefde volgen dat de Heiland ons heeft gegeven. Mogen we elkaar in dat opzicht bereidwillig dienen. Mogen wij bidden om door inspiratie de noden van de mensen om ons heen te weten te komen en mogen wij hen dan vervolgens hulp bieden. Laten we vrolijk door het leven gaan. Hoewel we in steeds gevaarlijker tijden leven, heeft de Heer ons lief en denkt Hij aan ons. Hij staat ons altijd bij als wij het goede doen. Hij zal ons helpen in tijden van nood. We krijgen moeilijkheden, problemen die we niet voorzien hadden en die we zelf nooit zouden kiezen. Geen van ons is daar immuun voor. Het doel van het sterfelijk leven is om te leren en te groeien, zodat we meer op onze Vader gaan lijken. En vaak zijn het de moeilijkste tijden waar we het meeste van leren, hoe pijnlijk die lessen ook mogen zijn. Ons leven kan echter vol vreugde zijn als we ons houden aan de leringen van het evangelie van Jezus Christus. De Heer heeft gezegd, houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Einde citaat. Wat zou die wetenschap ons gelukkig moeten maken? Hij heeft voor ons geleefd en is voor ons gestorven. Hij heeft de prijs voor onze zonden betaald. Mogen wij zijn voorbeeld volgen? Mogen wij hem onze grote dank tonen door zijn offer te aanvaarden en een leven te leiden waarmee wij in aanmerking komen om eens terug te keren en ooit bij hem te wonen. Zoals ik op vorige conferenties al heb gezegd, dank ik u dat u voor mij bidt. Ik heb die gebeden nodig. Ik voel ze. Wij als algemene autoriteiten gedenken u allen ook en bidden dat u de heerlijkste zegeningen van de Heer mag ontvangen. En nu, mijn geliefde broeders en zusters, verdagen wij de conferentie voor een half jaar. God zij met u, tot we u dan wederzien. In de naam van onze Heiland en Verlosser, namelijk Jezus Christus, de Heer. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. We zijn er zeer dankbaar voor deze prachtige algemene conferentie, voor de waarheden die onderwezen zijn, voor de prachtige muziek, voor de gevoelens in ons hart en de vreugde die we hebben gevoeld. We zijn dankbaar voor de herstelling van uw evangelie en voor de herstelling van de kerk en voor onze profeet, president Thomas S. Monson. En wij bidden dat u hem zal blijven zegenen en sterken en zijn raadgevers en de koren der 12 en alle die met hen dienen. Wij zijn dankbaar dat we mogen weten dat u onze Vader bent en onze gebeden wilt verhoren. En wij zijn dankbaar voor uw Zoon, voor zijn liefde voor ons en zijn offer voor ons. Help ons hem te volgen en hem indachtig te zijn, om deze conferentie indachtig te zijn. Dat bidden wij nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 182e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.